zijn voor zijn woord. Zie, de economie in Gods koninkrijk werkt met vraag en aanbod. Amen. Halleluja. Waar er veel vraag is, amen, zal er een groot aanbod zijn. Amen. Als er een weinig vraag is, amen, zal er geen aanbod zijn. Hetzelfde in de economie van Gods koninkrijk. Amen. Als er een vraag is naar de zalving, naar het woord, amen, naar de aanwezigheid van God, dan staat God klaar om zij die hongerig zijn, zij die dorstig zijn, te vullen. Amen. Het is zo simpel. Soms komen we naar de gemeente. Ik heb het deze morgen nog gelezen. Het was iemand, een andere voorganger in Parijs. Die zei, sommigen komen naar de gemeente om entertained te worden. Sommigen komen naar de kerk om een performance te zien, een optreden. Hè? En de man of de vrouw van God die toevallig de microfoon in de hand heeft, moet voorzien in de behoeften van de mensen. Nee, zo werkt het niet. Amen. Jezus heeft voorzien in uw behoeften. En als we komen en we vragen, we hebben een hoge vraag, amen, naar de zalving en het woord van God, en de honger en de dorst is er, dan zal die zalving uit dat woord, uit degene die de microfoon toevallig vast heeft, amen, zal het worden getrokken in uw hart. En daardoor zijn er sommige mensen die zitten te wenen tijdens een aanbiddingsdienst. En de ander zit er gewoon droog bij en die kan niet wachten tot het gedaan is om terug naar huis te zijn. De ene wordt gevuld en de andere die wordt of probeert geëntertained te worden. Snap je wat ik wil zeggen? Het is ieder voor zich. Amen. Ieder moet zijn eigen vraag. Ieder moet zijn eigen demand, is het zelfs. Demand, wanneer je komt, zegt vader, ik demand is misschien een slecht woord, maar ik verwacht. Amen. Ik verwacht dat ik vandaag, heren, iets ga horen vandaag. Want ik ben niet gekomen om geëntertained te worden. Ik ben niet gekomen om op dezelfde manier naar huis te komen. Elke keer als we tijd spenderen in het huis van God, maak dat het effectief is. Amen. Maak dat het waardevol is in Jezus' naam. Amen. 1 Koningen 18, 21. Diezelfde voorganger zei ook. Maar sommigen komen omdat ze zijn niet hongerig, ze zijn niet dorstig, omdat ze reeds geproefd hebben van de stroom van de wereld, van het water van de wereld. En ze zitten reeds vol. Amen. Als je vol zit, amen, met hetgeen dat de wereld heeft te bieden, dan kan je niet gevuld worden met hetgeen dat God je wil aanbieden. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Vandaag gaat mijn preek daar een beetje over. Ik gebruik een voorbeeld in het Oude Testament, een verhaal dat u allen bekend klinkt. We zullen het even lezen. In 1 Koningen hoofdstuk 18, vers 21. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het, volg hem dan. En de Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. En de profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. U kent het verhaal waarschijnlijk. Ze mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden op een brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstal leggen. Maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer. Heer in hoofdletters, dus de naam van Jehovah. De naam van Yahweh. Aanroepen. En de God die antwoordt met vuur is de wat? Amen. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, u bent met velen. Zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. En de profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. En de hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Hoe ze ook danste en sprong rond het altaar dat daar was opgericht. En toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard u kunt. Hij is toch een God? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. En de profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stromen. En in vervoering bleven ze schreeuwen, in vervoering. En met andere woorden, ze waren in een of andere geest. Ja? Ja, in een trance, inderdaad, ja. En ze bleven schreeuwen, maar ook toen... Het is aan mij niet elke vervoering die je ziet, ook al gebeurt misschien zelfs in de gemeente, is van de Heer. Amen. Niet elke geestesverschijnsel of manifestatie van iets dat bovennatuurlijk lijkt te zijn, is van de Heer. Amen. De duivel heeft ook zo zijn trucjes. Ja, ik wil u niet bang maken, amen, maar we moeten dat wel kunnen onderscheiden. Dat wat van God is, dat wat van de Heer is. Van de duivel. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen, bleef stil, niemand gaf antwoord. En Elia zei, vers 30, nu is Elia zijn beurt. Jullie hebben je ding gedaan, nu is Elia. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Amen, ik wil vandaag een boodschap prediken naar jou toe. Herbouw het altaar. Amen. Herbouw het altaar. Het is waarschijnlijk een boodschap die je misschien ooit al eens hebt gehoord. Maar het is altijd goed, amen, om een nieuw woord te krijgen. Op een andere manier, vanuit een andere invalshoek. Vader, we bidden, laten we samen bidden. Heer, laat ons hart vandaag, Heer Jezus, openstaan om te ontvangen. Vader, creëer een hongerigheid in mij, Heer. Zodat u het kunt vullen met uw brood. Uw brood, Vader, in Jezus' naam. Herbouw het altaar. Zie, het gebruik van altaar, je moet eerst weten wat het was. Het gebruik van altaar in het Oude Testament was wijdverspreid. We kunnen het overal terugvinden in het Oude Testament. Het was eigenlijk een plaats en meestal was het dan een grote steen. Die werd omgehakt of gemaakt of in stukken gehakt. Het was een grote steen waarop ze dan een offer brachten. Meestal een dier. Maar het kon ook een graanoffer zijn. Kon alles zijn wat er van de grond of van op het veld leefde. En dat was een offer. Het kostte je iets. Om aan die God dan te offeren, verbranden. En dan zou je zegeningen kunnen krijgen. Ja? De heidenen deden het. De Heer had ook een plaats om offers te geven. Hij had ook een heel wetten daar rond wanneer en hoe dat je dat moest geven en zo verder. Noah deed het, Abraham deed het, Isaac, Jacob, Mozes, Joshua en zo verder. Die bouwden allemaal altaren tot de Heer. Soms was dat een plaats van bekering. Soms was dat een plaats voor communicatie. Soms was het een plaats tot aanbidding, tot God. Was soms ook een plaats van instructie. Of soms maakten ze gewoon een altaar omdat God iets groots had gedaan daar en ze wouden daar een herinnering aan maken. En dus bouwden ze daar een altaar dat voor de komende jaren dan mensen voorbij kwamen en konden zeggen, weet je nog, toen God ons bevrijd heeft van dit en dat, weet je nog, toen de zee was open gegaan en we zijn er allemaal doorheen gegaan, dat zijn al die stenen die hier liggen. Dat heeft de Heer toen gedaan. Amen. Nu, de situatie waarin Elia zich bevindt was geen goede situatie. Het land van Israël was vervallen in een verafgoding. Er waren twee slechte koningen, wel koning en koningin, u kent ze, Achab en Jezebel. Zij waren aan de macht. En zij hadden het volk van Israël dat normaal allemaal naar de tempel moest komen. Moesten daar allemaal de Heer aanbidden volgens een set van instructies. Maar ze hadden het volk weggeleid van de ene ware Yahweh in de aanbidding van de Baals en de Ashorets. En dat was een vrouwelijke godin. En de Baals was de god van de regen, de god van de oogst, de god van vruchtbaarheid. Ja, en de Heer had er zo'n beetje genoeg van. En de Heer zegt tegen de profeet Elia, profeteer tegen deze twee koningen, of koning en koningin, en profeteer tegen het volk dat op mijn woord zal er geen regen meer vallen in het land. Geen regen tot ik het zeg, zegt Elia. Elia komt en zegt geen regen meer tot ik het zeg. Nu was specifiek direct de aanval op de Baals dat ze aan het aanbidden waren. Ja? De Baals die ook beelden kregen en altaren en op hoge plaatsen brandden van die hoge palen en daar deden ze aan wierook en alle andere rare toestanden. En ze waren dus aan het bidden tot de godin van de vruchtbaarheid en de god van de regen. En hier komt Elia, een van de laatste profeten van de Heer, althans dat dacht hij. Hè, en die zegt van, op mijn woord, geen regen. Met andere woorden, Baal, je hebt hier niks meer te zeggen. Amen. Amen. En denk je dat makkelijk geweest zou zijn voor Elia? Want Elia was ook slachtoffer van die droogte. Voor 3 jaar lang was er geen regen. Geen regen, het was een droogte. Amen. En het was niet makkelijk voor Elia in die tijd. Hij zelf kwam ook in de problemen door de droogte. Hij zal misschien gedacht hebben van, maar Heer, misschien moet ik toch eens gaan spreken dat er regen komt, want het wordt hier moeilijk. Nee, er zegt niks van. Jij mag pas spreken als de regen komt tot ik het zeg. Tot ik het zeg dat de tijd daar gekomen is. Maar heb geen nood. Zelfs tijdens deze droogte. En ik kan allemaal lezen in 1 Koningen hoofdstuk 16, 17 en dan naar 18. In die momenten van moeilijkheden en van droogte. Amen. Heeft God Elia bewaard. Elia werd gebracht naar een rivier. Amen. Hij werd geleid naar een rivier. En God zei tegen Elia, blijf hier eventjes. En Elia gehoorzaamde. Elia deed wat hem gezegd werd. En hij kon, van de rivier kon hij, werd hij voorzien in zijn behoeften. Tot een zeker moment. De rivier droogde op. En ja, iedereen schiet dan wel eens in paniek. Ja? Iemand al eens geweest in een tijd van droogte. Ik denk dat wij na 3 dagen al in paniek zouden zijn. Laat staan voor 3 jaar. 3 jaar niks aan het groeien, geen regen. Iedereen werd wel wanhopig. Maar de Heer zei tegen Elia, blijf trouw, blijf gaan. Ik zal wel voorzien in uw hoofd. En dus leidde hij Elia naar een weduwe, een huisje met een weduwe. En hij dacht waarschijnlijk, Elia kent dat verhaal met de weduwe. Hè? Wat moet ik hier nu komen doen? Die weduwe heeft niks. Die is aan het sterven van de droogte. Die heeft alleen nog een kleine. En de Heer zegt, nee, ik zal voorzien in uw behoefte. Vraag gewoon of zij een beetje meel en wat olie kan voorzien. En je zult zien wat ik ga doen aan mijn in de moeilijkheden. En inderdaad, vanuit de mirakel werd de olie vermenigvuldigd en bleef de olie stromen. En zo kon Elia worden voorzien in zijn behoeften gedurende deze droogte. En dan is het 3 jaar om. En het is tijd voor een confrontatie met de valse goden, met de valse religies. En dat is hetgeen dat we hier nu lezen in 1 Koningen 18. Amen. Het volk was in een diepe spirituele put beland. Ze waren niet alleen geteisterd door de droogte, maar ook door de demonen die ze aan het aanbaden waren. En de vraag van Elia was, in het begin van de confrontatie, hoe lang blijft u nog, vers 21, hoe lang blijft u nog, op 2 gedachten hinken? Ja, wil je weten wie God is? Wel, het wordt vandaag gedemonstreerd. Dank de Heer dat het voor ons is gedemonstreerd 2000 jaar geleden aan het kruis. Amen. Dank de Heer dat het is niet gedemonstreerd misschien met een letterlijk vuur dat op een altaar is gevallen. Amen. Het is gedemonstreerd met de vuur die uit de hemel is neergedaald met vurige tongen. Amen. Op de dag van Pinksteren. En de Heer heeft toen laten zien, amen, wie de ware God is. Juist zoals toen in 1 Koningen 18, zo in het Nieuwe Testament, toen de kerk is gevormd, wanneer de Heer is opgestaan, heeft gezegd, ik laat u niet alleen achter, ik zal laten zien wie de ware God is. En de boodschap dat wij hebben voor een volk dat hongerig is en dorstig is, een volk die doorheen een woestijn gaat, doorheen een droogteperiode is, hoe lang blijft u nog op 2 gedachten denken? Hè? Wil je de ware God, de schepper van hemel en aarde, schepper en liefhebber van je ziel, wil je hem dienen, dien hem dan. Of wil je de goden van deze wereld, waarnaar je je buigt, die niet kunnen voorzien in je behoeften. Kijk maar naar de Baals en Ashorets. 3 jaar lang is er regen gekomen, er is geen regen gekomen. Maar de Heer die antwoordt bij vuur, dat is de ware. En wel, en op de dag van Pinksteren heeft hij geantwoord. Heeft laten zien dat de genade aan het kruis een werkelijkheid kan worden in de levens van zij die hem uitnodigen in hun hart. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. En ik dank de Heer dat vandaag de dag de kennis van de Zoon van God aan het verspreiden is. Amen. 1000 verschillende goden zijn er in de wereld, maar meer en meer mensen ontdekken dat er maar 1 iemand is die echt antwoordt. Amen. Er is maar 1 iemand die het waard is om geprezen te worden. Er is maar 1 iemand die het waard is om te volgen. 1001 verschillende goden. Maar er is er maar 1. Er is er niet 1 voor elke nood. Nee, er is er maar 1 voor elke nood. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Hoe komen we tot die besef? Hoe komen we tot dat besef dat er maar 1 is die onze noden kan vervullen? Wel, hetgeen wat Elia heeft gedaan, vers 30, is het begin. Elia, het eerste wat hij deed, om een antwoord te krijgen van de Heer, hij herbouwde het altaar van de Heer. Toen ze bij hem kwamen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Ergens in de geschiedenis van Israël was daar ooit een altaar gebouwd. Ergens was daar een herinnering, was daar een aanbiddingsplaats geweest voor Yahweh. En het was die plaats dat hersteld moest worden. Amen. Ze hadden het altaar van de Heer verwoest. En naast het altaar van de Heer was er een altaar van de valse goden. Maar dat maakte niet uit. Amen. Er is steeds een kans tot verzoening. Er is steeds een kans tot herstel. Wanneer wij onze plaats vinden naar het altaar van de Heer. Amen. Het altaar van de Heer is de plaats aan het kruis. Is de plaats aan het werk van Jezus. Amen. Is die plaats waarin wij komen tot onze knieën en zeggen van Vader, ik kan het niet meer van mezelf. Maar u heeft het gedaan voor mij. Vader, geef me een nieuwe openbaring van uw werk aan het kruis. Halleluja. Dank u, Jezus. Ook al leven we in droge tijden. Ook al heeft het al een tijdje niet meer geregend bij jou. En je hebt het vuur van de Heer al lange tijd niet meer gezien. Ook al kan je spiritueel droog voelen en spiritueel leeg voelen. Amen. Het is nooit te laat om je altaar te herbouwen. Het is nooit, zolang dat je adem in je longen hebt, amen, en oren om te horen, het is nooit te laat om dat verwoeste altaar van de Heer terug bijeen te verzamelen en u daartoe voor te buigen en te aanbidden. Het is nooit te laat, halleluja, om te zeggen ergens in je living, ergens in je kleedkamer, ergens in je slaapkamer, waar je ook mogen zijn. En je voelt de aanwezigheid van God of je voelt er een leegte. Dat je gewoon op je knieën gaat zijn en zeggen van Vader, vergeef me Heer. Vergeef me Heer dat ik onze relatie Heer Jezus heb geneglect, verwaarloosd. Vergeef me Vader, halleluja, dat ik niet sneller naar u ben toegekomen om raad. Vergeef me Vader dat ik de raad van de wereld sneller heb ingenomen dan uw raad. Maar ik ben hier terug, Heer. Om het altaar terug te herstellen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Vader, we hebben u nodig vandaag, Heer. Halleluja. Het is nooit te laat, want God is op zoek naar aanbidders die hem wil aanbidden in geest en in waarheid. Hij is niet op zoek naar religieuze mensen die willen werken voor iets terug te willen krijgen. Hij is niet op zoek naar mensen, halleluja, om zichzelf aan te... Hij is op zoek, naar mensen, zodat hij zichzelf kan openbaren wat hij heeft gedaan aan het kruis. En die plaats waar hij openbaring vindt, is aan het altaar. Vader, we danken u, Jezus. Halleluja, geef mij een nieuwe verse. Geef mij een verse honger, Heer. Geef mij een verse honger, Jezus, om uw woord, Heer, om uw stem te horen, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Het enige dat nodig is, is één persoon. Eén persoon. Voor een opwekking is er maar één persoon nodig die weet wie hij is in Christus. En wat hij heeft ontvangen van God. En hij beslist om de Heer Jezus te reflecteren overal waar hij komt. We denken meestal dat opwekking komt door slimme marketing. En dat is goed dat je dat hebt. Door mooie gebouwen. Door vele meetings te hebben, door allerlei beslissingen te maken, groot budget, veel rijkdommen, veel programma's voor iedereen. Nee, daardoor komt opwekking niet. Ook al zijn al die dingen goed en ze hebben een plaats, maar opwekking komt doordat mensen gaan beseffen de liefde die ze hebben ontvangen door Jezus en het vuur van de Heilige Geest in hun hart en ze maken plaats en ze maken ruimte aan dat herbouwde altaar. Ik heb straks ook al gezegd over die opwekking in Asbury, in Kentucky, in Amerika. Kijk maar eens op YouTube. Het is vorige week woensdag. Een gewone, simpele kapelmeeting, waar dat mensen samen zijn gekomen horen van het woord van God. En het was een simpele boodschap. En nadien besloten de jongeren, want het was de Asbury University, een christelijke universiteit. En nadien besloten de mensen om nog een lied te zingen. Er zijn natuurlijk andere liederen gezongen, maar die aanbidding is tot op vandaag nog steeds gaande. Tot op vandaag, er was maar een handvol mensen in die kapel. Een kapel, wel een grote kapel, er kan 1000 man binnen. Maar tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds aan het zingen. En als je die beelden ziet, het is heel simpel. Er is geen lightshow, er zijn zelfs geen teksten op de muur. Er is een piano, er is een gitaar, er is er iemand mee op zo'n ding zo. En dan zijn het zijn geen professionele zangers. Helemaal, het zijn allemaal studenten. En ze lossen elkaar af. Maar er is een honger, er is een aanwezigheid van God. En nu zijn op heel de universiteit zijn er 4 kapellen. En ze noemen dat chapels. Je moet niet denken aan de kapellen hier van de katholieke kerk. Hè. Dat is gewoon een groot gebouw met allemaal stoelen. En die zitten allemaal vol. Allemaal vol. En buiten de kapel, ik heb deze morgen nog gehoord, broeder Robinet, Charles Robinet, heeft er iets over gezegd. Iemand van ons, en ook mensen van ons naartoe gegaan om te voelen, om te zien van, wat is dit? En ze komen allemaal terug met hetzelfde report. Het is van God. Het is van God, het is een beweging van God. Het is de aanwezigheid van God die mensen trekt van over heel het land. En zelfs buiten die gebouwen, 8000 mensen op de gazon, die allemaal samen verzamelen voor een groot scherm. Nu, wat trekt mensen? Wat houdt dat gaande? Als dat niet van God is, amen, dan zal het uitsterven. Amen. Als dat van God is, amen, zal daar blijvende vruchten uit voortkomen. Zelfs de mensen in leiderschap van de universiteit, die het allemaal natuurlijk in het oog houden. Ze zeggen, we willen het geen opwekking noemen. Want opwekking kan je pas evalueren na verschillende jaren om te zien, heeft het een impact gehad in de gemeenschap? Heeft het een impact gehad op de harten van de mensen? Zijn daaruit andere werken gestart? Dat is een opwekking. Ja? Zijn vanuit die locatie waar Gods aanwezigheid was, zijn daar zendelingen gaan beginnen? Zijn daar mensen met een roeping gekregen die op hun hart opeens een brandend verlangen hebben om, weet ik veel, naar hun thuisstad terug te gaan? Het goede nieuws is trouwens ook in andere universiteiten, christelijke universiteiten, zijn ook zo'n chapel services begonnen. En ook mensen zijn daar beginnen met bidden. En terug een hernieuwde honger naar een beweging van God. Een hernieuwde honger naar een beweging van God dat enkel en alleen door God mogelijk kan gemaakt worden. En dus ze willen het geen opwekking noemen, nog niet. Maar ze willen het een awakening, een wakkerwording worden. Ze willen geen bekende personen dat die langskomen. Ze willen geen bekende predikanten dat ze de microfoon worden gepakt. Ze willen geen bekende zangers dat die afkomen om de microfoon op te eisen. Niemand krijgt de microfoon tenzij dat het bepaald wordt door de geest. En het is heel nederig. De zang is niet van superniveau, maar wat één ding is, het is een gemeenschappelijke zang. Je hebt het al gehoord, hè? Het is een unison. Een gemeenschappelijke zang. Het is één koor. Amen. En dat is altijd een passie ook geweest voor mij. Amen. Een passie voor mezelf. Om het simpel te houden. Om het gewoon muziek laten gaan. Niet alleen door mij, maar door één. Oh, het brengt zoveel vreugde in mijn hart wanneer ik het gemeenschappelijk gezang van de Heilige hoor. Amen. Halleluja. Deze persoon die alleen zingt met de micro en sommigen nog met de micro, die hebben natuurlijk ook hun job. Maar het is de bedoeling om niet de aandacht te krijgen, maar het is de bedoeling om de aandacht op God te richten en dat we die samen, gezamenlijk kunnen aanbidden. Ah, wel, en dat is wat daar nu bezig is. Geen lichten, cheerleaders die staan om de massa in beweging te krijgen. En na 2 uur is het afgelopen, kunnen we allemaal naar McDonald's en kunnen we weer een week er tegenaan. Amen. Een authentieke beweging van God. En het is allemaal begonnen ergens, want ze hebben het zelf gezegd dat er al een groepje bijeenkwam om een jaar te bidden. Voor opwekking, want ze hadden al eens opwekking gehad in de jaren 70. 1970 en in jaren, dacht ik, 20, jaren 20 en zo verder. En God heeft geantwoord, amen. Ergens de honger van één persoon die begon met te zeggen, weet wat, wij willen hetgeen dat voorheen is gebeurd, willen we opnieuw zien gebeuren. Amen. Dank je, Jezus. Een paar studenten die waarschijnlijk dachten, wie zijn wij? Hè? Wij zijn jong. Wie zijn wij dat wij iets kunnen verwezenlijken? Het maakt niet uit hoe oud je bent. Amen. Het maakt uit hoe groot je God is. Amen. Het maakt uit, wat is je honger? Amen. Wat is je verlangen om God te zien bewegen? Als jij geloof hebt dat God jou kan gebruiken en groter is Hij die in jou is dan Hij die in de wereld, dan maakt niet uit welke deuren, welke giants, welke reuzen voor je staan, welke deuren die zogezegd gesloten zijn, God zal ze openmaken. En we kunnen er binnen stappen, amen, zonder vrees, weten dat God voor ons is. Hoe moet Elia zich hebben gevoeld? Laten we eerlijk zijn. Elia, helemaal alleen. 850 valse profeten. Een heel volk dat daar staat te gapen. Allee, dan moeten we gaan wachten. Hè? Wie dat er vuur. Hè? Zo, allee, doe je ding nu maar. Hè? Hij stond daar alleen. En een heel gejoel. En gejouw en gedans en vervoering. En daar moet Elia tegen opnemen. Wat doet hij? Hij herbouwt het. Vers 31. Hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël. Nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je niet, wacht, ik ga even verder. Vers 33, hij stapelde brandhout op. Vers 34, hij vult 4 kruiken met water, hij maakt het zelfs nog moeilijker. Hij giet water over het hout. Ja, Elia, als je dat wilt aansteken met vuur, dan moet er geen water over kappen. Elia wou er zeker van zijn, als hier dat vuur gaat neerdalen, dan kunnen ze mij niet gaan beschuldigen van een of ander goochelarij of drugsje of zo. Ik maak het zo onmogelijk dat er maar één iemand het mogelijk kan maken, dat is de Heer. Amen. Halleluja. En hij doet al die dingen en dan begint hij te bidden. Hij zegt in vers 36. Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. En het vuur van de Heer sloeg. Dank u. En het vuur van de Heer sloeg in. En verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. En zelfs het water in de geul likte het op. En alle Israëlieten zagen het. En alle viel op hun knieën en riepen, de Heer is God. De Heer is God. Jouw is God. Amen. Maar wil dat zeggen, zal er vandaag vuur uit de hemel komen? Geen letterlijk vuur. Maar er is vuur uit de hemel gekomen. Amen. In Handelingen hoofdstuk 2 weten we dat er vuurtongen verspreidden zich op één ieder van hen die daar tezamen waren gekomen. En wat waren die aan het doen? Die waren een altaar aan het herbouwen. Een nieuw altaar van het nieuwe verbond. Gebaseerd op het werk van Jezus. En ze waren aan het wachten op de belofte van de Heer. Ze hadden geloof dat wat Hij heeft gezegd zal uitkomen. Jezus had gezegd, verzamel hier en wacht tot je met kracht van boven bent vervuld. En daarna zal je getuige van mij kunnen zijn. Amen. Het vuur dat in u gaat komen, zal reflecteren. En je gaat getuige van zijn, zodat andere mensen het kunnen zien. Zodat zij het altaar kunnen herbouwen en ook dat vuur kunnen ontvangen. En dan gaan zij dat vuur reflecteren en zo gaat het over heel de wereld. Amen. Amen. En juist zoals in die dag van toen, op de dag van Pinksteren, is God nog steeds bezig met de antwoorden, met vuur van de hemel. Amen. Voor zij die erom vragen. In die Asbury Revival, of Awakening, sorry, ontvangen mensen de Heilige Geest en beginnen spontaan in tongen te spreken. Juist zoals op de dag van Pinksteren. Amen. Er is niemand die een coach, er is niemand die een zegt van, zeg een keer na, ja, er is niemand die overdreven zit, dus spugen en zweten en op iemand anders. Nee, mensen ontvangen daar aan het altaar, geknield neer. Halleluja, dank de Heer. Dank de Heer. We moeten daar ons over verheugen. Amen. Oh, maar dat gebeurt alleen in Amerika. Nee, ja, dat kan misschien gebeuren in Amerika, maar het moet beginnen eerst en vooral bij u alleen. In uw huis. Amen. En dan zullen we zien waar de Heer het wil verspreiden. Amen. Maar wees niet kritisch. Wees niet wanhopig. Amen. Halleluja. Maar wees vreugdevol. Dat als het daar kan gebeuren. Amen. Kan het bij ons gebeuren. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. 1 Koning 18. Vandaag doopt God nog steeds met mensen met de Heilige Geest. En het is een teken dat Jezus de enige is. De enige God. Amen. Het is een teken. Halleluja. Al die andere goden, zij zijn niet in staat om te doen, halleluja, dat wat Jezus kan doen in onze levens. Amen. Nu, nadat Yahweh had laten zien wie er werkelijk God was, hij had geantwoord met vuur, was het tijd om terug de regen te doen laten neerdalen. Weet je nog, 3 jaar? 3 jaar lang, geen regen, droog. Maar het volk besefte nu, oké, God is de enige. En het was tijd om de regen te laten neerdalen. 3 jaar lang. Het land was nu klaar om terug regen te ontvangen, om terug vrucht te dragen. Het land ging zich herstellen. Waarom? Allemaal omdat één man, Elia, het altaar had herbouwd. In 1 Koningen 18 vers 41 tegen Achab zei Elia, ga nu wat eten en drinken, want ik hoor het geruis van de stortregen. Achab, je weet nu wie God is. Je weet dat de Heer God is. Stop met die Baals en met die Asherets. God gaat u nog verder zegenen. Hij heeft niet alleen getoond dat hij Heer en God is. Hij gaat ook terug het land vruchtbaar maken. Ik hoor de stortregen al. Vers 45. En in minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank de Heer voor het vuur. Amen. Dank de Heer voor de opnieuw geboren ervaring. Dank de Heer voor de vurige tongen. Dank de Heer voor die eerste initiële ervaring met God. Dat contact met God. Dank de Heer daarvoor. Maar we hebben de regen nodig. Amen. We hebben de regen nodig. Halleluja. Dat op onze grond valt. We hebben het woord van God nodig. Halleluja. Dat op onze grond valt. Halleluja. Waardoor dat we vruchten beginnen te produceren. Amen. Ik heb Gods aanwezigheid nodig. Niet alleen het vuur aan het altaar. Maar nadien, halleluja, wil ik dat het begint te regenen. Wil ik dat hetgeen waarvoor ik bid, amen, dat we er effect van zien. Wil ik dat hetgeen waarop ik hoop, amen, dat we dat kunnen zien gerealiseerd worden in onze levens. Amen. Gods zaad, Gods woord, halleluja, moet in die grond zitten en door de regen komt het naar buiten. Je hebt een woord van God nodig. Je hebt het woord van God nodig. Waar is het woord van God? Hier. Halleluja. Dat je opslaagt in je hart als een zaadje in de grond. En God zal de regen sturen. God zal de gepaste tijd de regen sturen. Zodat het kan ontkiemen, zodat er iets kan beginnen te groeien. Halleluja. Maar velen, ze bidden voor de aanwezigheid van God en ze bidden voor de zegeningen van God, maar er steekt niks in de grond. Er steekt geen zaadje in de grond. Snap je wat ik wil zeggen? We willen de zegeningen, we willen de regen, maar als er niks in de grond zit, als er geen commitment is tot de Heer, snap je, een commitment. Als er geen toewijding is aan de Heer, dan word je gezegend en je bent de zegening de volgende dag vergeten. Amen. Je komt in aanwezigheid van God, maar je bent de volgende dag al vergeten wanneer er iets slecht komt. En je komt de week, oh prijs de Heer, oh, ik voel de regen van God. Maar wanneer dat er geen toewijding is, wanneer je niet zegt van Vader, dit woord, ik wil het in mijn hart, Heer. Ik wil niet dat het woord van God op de bijweg valt, op de rotsachtige grot en het duivel komt en die pakt het gewoon weg. Nee, het moet in mijn hart, Heer. En dankzij uw regen, dankzij uw water, Vader, en uw aanwezigheid en uw geest, Vader, komt er vruchten naar boven. Standvastigheid. Dat is wat ik bid vandaag. Standvastigheid. En hoe meer tijd we spenderen in geloof aan zijn altaar, een plaats van aanbidding, hoe meer we die regen zijn effect zien hebben in onze levens. Hoe meer we beseffen, hij is de enige. Halleluja. Dank u, Jezus. En dan gaat het niet alleen effect hebben op jouw leven, maar ook op de levens rondom jou. Broer Jo, kan je hem komen helpen? Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Laten we verankerd zijn, vastbesloten. Van tevoren hebben uitgemaakt, ik en mijn familie, ik en mezelf, als je geen familie hebt, zullen of zal de Heer dienen. Amen. Het woord van God zal vrucht dragen. We lezen in een van de brieven van Paulus, dat wij, als we volhouden, zegt hij, de gepaste tijd, amen, zullen oogsten hetgeen dat we hebben gezaaid. Maar we mogen niet opgeven. We mogen niet flauw worden. We mogen niet lauw worden. Paulus zegt, of was het Petrus, een van die twee, heeft gezegd, hou vol en te gepaste tijd zal je oogsten. Amen. En we zien niet altijd de oogst. We zien niet altijd het effect van watgene wat we zaaien. Maar zij die in geloof handelen, amen, die weten, God is bezig achter de schermen. God is bezig achter het scherm. Ik moet gewoon zien mijn rol. Ik moet zien wat mijn positie is. Ik mag niet te veel gaan doen of ik ga het misschien kapot maken. Maar ook niet te weinig doen. Ik moet geen doen waarvoor ik ben geroepen. Halleluja. En dat betekent niet altijd in de gemeente. Helemaal niet. Daar waar God jou heeft geplaatst. Amen. Daar waar je werkt. Amen. Daar waar je naar school gaat. Prijs de naam van Jezus. Ik heb gisteren nog een fantastische quote van iemand gelezen, want velen denken van de roeping van God is dat je een missionaris moet zijn. Hè? Een zendeling ergens naar Afrika, goed werk gaan doen. Nee, waarom? Nee. Uw zendingsplaats is daar waar je de hele tijd bent. Daar waar je elke morgen naartoe gaat. En zij moeten een werknemer zien die alles wil geven. Zij willen een werknemer die zijn job perfect tot in de puntjes ziet. En dan nog daarbuiten. Zij moeten een werknemer zien die bekend staat omwille van zijn trouwheid, zijn stiptheid, dat je er altijd op kan vertrouwen, dat die altijd klaar staat, die roddelt niet, die al die goede dingen die een christen normaal hoort te zijn. Amen? Ja, meneer, we moeten toch... Nee, dat is wat God wil dat je doet. Amen. Wees de beste versie van uzelf daar waar God u heeft geplaatst. Amen. Wanneer dat het moeilijk gaat op de werkvloer en er zijn stroebelingen, dat jij de peacemaker mag zijn. Dat jij bekend mag zijn als iemand die altijd de rust houdt en die niet begint te rollen of kwaad begint te worden of mee fights en weet ik veel wat nog allemaal. Amen. Dank u Jezus. Dank u Vader. Halleluja. O Vader, halleluja. Laten we het spiritueel het heft in handen nemen en zeggen tegen de duivel: ik zal de Heer dienen. Je mag op me afkomen met alles wat je in je handen hebt, maar God is sterker. God is sterker. Halleluja. Ik herbouw het altaar. Mag misschien verwoest zijn, mag misschien wat stof opliggen. Mag misschien al lange tijd niet meer betreed zijn, maar Vader, hier ben ik. Hier ben ik, Jezus. Het is nooit te laat, hebt u gezegd. Het is nooit te laat, heeft u gezegd, Heer, om terug naar die plaats van aanbidding te gaan. Terug naar die plaats, halleluja, van communicatie. De plaats waar Hij het heeft gedaan. U heeft het gedaan voor mij, daar aan het kruis. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja, halleluja. Vader, ik bid, Vader, in de naam van Jezus. Halleluja, dat u mogen bewegen, Vader, als een vloedgolf, Jezus. Ik bid, Heer Jezus, van de stoelen van voor tot van achter, Jezus. Halleluja, halleluja, dat u met een verse wind, Vader. Halleluja, mag demonstreren dat u alleen God bent, Heer. O, Vader, dat u mogen demonstreren vandaag, Jezus. Als wij het altaar herbouwen, Heer, dat enkel en alleen u, Heer, halleluja, zal antwoorden. We willen geen antwoord van de duivel, Heer. We zijn beu zijn leugens. We zijn beu, Heer Jezus, halleluja. Hetgeen dat Hij zegt, Heer Jezus. Onze identiteit is in U. In Jezus' naam. Halleluja. Salabokoshatarabakas. Thank you, Lord. Halleluja. Laten we eens een plaats vinden van aanbidding. In Jezus' naam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord.
Versteld van wat u hebt gedaan, u bent al.